herinneren ze 2006, is het allemaal beginnen te rollen met toen dat tijd nog Jan Ulrich en consorten. En dat is jaren natuurlijk renners naar buiten getreden. Een grote voorbeeld natuurlijk Lance Armstrong, wat de toerzegers moeten inleveren. En verder is het een beetje, die wind is gaan liggen, maar het kleeft altijd nog aan die sport.
De wind blijft wel waaien, ja.
De wind blijft wel waaien. Dus ze hebben weer een inval gedaan deze week. En dus maar afwachten hoe dat afloopt.
Sport en politiek. De sportieve zetel.
Politieke visie geven.
Ik heb hier zeker wel ook een mening over.
Ja, ik denk sowieso niet met excuses.
Krijgen ze niks meer voor elkaar? Of hoe zit dat?
Naar Albanië toe.
Daardoor werd de race weer een beetje spannend.
Show eromheen, het blijft natuurlijk wel Amerika.
Ja, en de sportieve zetel blijft sportief genoeg, want ook in juli zijn we er gewoon weer. We gaan maar lekker door. Natuurlijk met mezelf Jelmer Koper en met onze grote vriend Mike Egge. Hallo. En onze rest van de redactie is ook aangeschoven. Goedemiddag Mike, hoe is het met je?
Ja goed, de verre reis uit Limburg weer gemaakt en voor een nieuwe podcast.
Leuk dat je er zelf ook op ingaat. En de rest van de redactie op de resterende microfoons, allemaal even in koor even hallo zeggen of zo.
Goedemiddag.
Hallo.
Wow, dat klinkt best wel ritmisch. We kunnen ook wel een muziekpodcast beginnen. En hoor je zo meteen nog meer, maar eerst even Mike. We zijn een best wel sportieve podcast, zeg maar. Hè? En we houden ook echt van sport. We zijn sportfans. Maar afgelopen week vielen ons ook wel wat dingen op dat je denkt, nou, dat heeft eigenlijk niks met sport te maken.
Nee, dat klopt. En daarvoor steken we even de oceaan over naar Amerika. Want daar is op dit moment wat er natuurlijk weer gespeeld in de MLB, de Major League Baseball. Omdat daar natuurlijk heel erg groot is.
Ja.
Er was een incident afgelopen week tussen de Los Angeles Angels en de Seattle Mariners. Daar was een incident, er werd een honkbal, een werper van een honkbal geraakt. En daar waren de medespelers het niet zo mee eens. En die doken eigenlijk, die zitten in een duck-out naast het veld, de twee teams. Dus die kunnen makkelijk het veld oprennen. En die begonnen massaal eigenlijk met elkaar te vechten.
Okay.
En dat liep een beetje uit de hand. Maar ik moet zeggen, wel complimenten naar de MLB-organisatie zelf.
Gewoon meteen gehandeld.
Die hebben dan meteen gehandeld. En er hebben 12 personen in totaal, waaronder mensen van de technische staf en spelers, schorsingen gekregen. Waarbij de coach van de Los Angeles Angels, die heeft 10 wedstrijden schorsingen gekregen. En die mag 10 wedstrijden niet fungeren als coach.
Nou, dat is nog eens een forse straf.
Ja, en ik vind het mooi, weet je, want normaal moet daar weer altijd weken overheen gaan. En de commissie dit, de commissie dat, zoals ze dat in Nederland wel kennen. Hè. Commissie zat. Maar gewoon meteen, bam, tolereren we niet. Straffen, straf uitzitten en weer door.
Ja, hartstikke goed. Dan had ik ook nog iets wat wel met sport te maken heeft, omdat het een sportjournalist was en ook hoofdredacteur van VI en veel geziene gast of eigenlijk gewoon vaste sidekick van VI Vandaag of Vandaag Inside, wat het volgens mij nu heet. Die werd natuurlijk eind vorige maand gecanceld vanwege wat ongepaste uitspraken, grapjes in een tijd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Johan Derksen, en die verloor daardoor bijna samen met Wilfried Gené en René van der Grijp op Veronica natuurlijk hun programma. En ook uit allerlei andere dingen is Johan Derksen, zoals hij het zelf dan noemt, gecanceld. Maar wat me afgelopen week in het nieuws opviel, is dat Johan Derksen, ondanks die cancelcultuur, wel weer een dagelijks avondprogramma krijgt bij Radio Veronica tussen 11 en 12. Een dagelijks muziekprogramma. En wat hij er zelf over zegt, ik werd door bijna alle regionale radiostations gecanceld. Daarmee doelde hij onder meer op NA Nieuws, hè, waar hij ook in een middagshow, dus best wel een prominente plek in het weekend had. Maar de baasjes die wilden deugen, maar de luisteraars waren daar niet mee eens. En daarom keurt hij nu terug.
Ja, en hij is natuurlijk niet alleen op de radio, verschillende radiostations gecanceld. Maar hij was ook in de Schouwburg, waar hij natuurlijk optrad met zijn blues tournee.
Dus het valt allemaal best wel mee met canceled. Die cancelcultuur.
Ja, kijk, dat is misschien een beetje te voorbarig geweest om meteen overal om eruit te mieteren. Maar zo werkt dat nu eenmaal tegenwoordig in Nederland. En kijk, hij komt natuurlijk terug bij Veronica. Dat zijn natuurlijk vriendjes van Talpa, dus die lijntjes zijn makkelijk gelegd.
Ja, ze worden ook uitgezonden op Veronica, dus.
Ja, daarom. En ze worden uitgezonden op SBS6, als ik het goed heb.
Oh,
maar dat is één grote familie.
Dan, heb ik dat even gemist.
Maar ja, en van de andere kant, weet je, laat die man lekker zijn radioprogramma hebben. Tussen 11 en 12 s'avonds luistert toch niemand naar Radio Veronica.
Nou ja, misschien meer luisteraars door de boycott-fetischisten die wel gaan luisteren. Dat...
Ja, misschien wel, wie weet. Ze doen het tegenwoordig ook al in de kijkcijfers beter dan... Nienek en op in, hè?
Ja, over die talkshow-moeheid, daar moeten we het maar nog een keer apart over hebben. Want dat begint ook ernstige vormen aan te nemen. Maar goed, in ieder geval genoeg te doen. Was je week verder een beetje rustig?
Ja, mijn week was best wel rustig. Ik heb veel gevolgd, hè. Aanloop naar de Tour natuurlijk. Daar gaan we het straks over hebben.
Ja.
En verder veel sport gekeken. Beetje aan school gewerkt, beetje zelf gewerkt.
Ja, het is toch altijd wel een beetje een heftige tijd. Hè? De politici komen met termen als burgeroorlog vanwege de boerenprotesten en het stikstofdebat. Toch wel een beetje een gekke tijd. Dinsdag dat nieuws over Sanne Wevers die uit de competitie stapt. Hebben we straks nog iemand over aan de lijn. Het is een beetje een rare tijd. Iedereen is een beetje zoekende of zo.
Ja, lijkt wel of iedereen een beetje overprikkeld raakt tegen de zomer aan.
Ja, en dan is de sportieve zetel lekker op de vrijdag het... ontspannen, ongedwongen momentje om naar te luisteren. En wat natuurlijk ook een vast item is, of dat is eigenlijk de afgelopen 3 keer gebleken. En
beetje langzaam erin geslopen zo. Hè?
Eigenlijk helemaal niet naar onze zin.
Nou, ik vind het wel leuk.
Ja, vind je? Het is helemaal niet onze sport, toch?
Nee, maar wel kijk je in een andere keuken, toch?
Kijk je in een andere keuken. Andere tak van sport. En we dachten eigenlijk, laten we er maar gewoon een rubriekje van maken dan... En niet de blessuretijd, zoals we die op het eind hebben, maar...
De dressuretijd. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met de paardensport. En daar hebben we onze vaste collega weer aan tafel, Veronique de Vij.
Hallo, Veronique de Vij.
Ja, hallo, daar ben ik weer. Hallo. Nou, ik ben daar weer met...
Jij komt deze week ons weer wat paardennieuws brengen, toch?
Ja, zeker. En ik had het een paar afleveringen geleden over de draf- en rensport. En ik heb daar deze week weer wat nieuws bij... Want elk jaar is er in Utrecht de Malibaandag. Dat wordt georganiseerd door de Dierengeneeskunde Studentenkring. En Utrecht is de stad voor de dierenartsen.
En dat is dan op de Malibaan?
Ja. Wat goed. Nou, en dan zou je denken dat duurt nog wel even, want het is pas de Malibaandag is pas op 24 september. Maar er is toch een beetje gedoe over dit evenement. Want de gemeente Utrecht heeft namelijk een subsidieaanvraag van de Dierengeneeskunde Studentenkring afgewezen voor de paardenrace die normaal op de Malibaanweg, weet ik veel.
Verreden wordt.
Ja, precies.
En waarom heeft de gemeente die subsidie in één keer ingetrokken?
Nou, ze hebben hem dus geweigerd omdat het onduidelijk is of het welzijn van de paarden is gewaarborgd.
En wat bedoelen ze? Geven ze daar meer context over? Over de welzijn van de paarden? Is het te warm in september bijvoorbeeld? Of...
Nou, de dierenbescherming heeft er dus ook twijfels bij over de welzijn. Omdat de race een blik van weinig respect geeft en het verlaagt het paard tot spelobject.
Dus eigenlijk is het een beetje achterhaald, dat event. Een beetje ouderwets.
Nou ja, dat zeggen ze dus. En ze zeggen dus dat het dier wordt gedegradeerd tot spelobject. Ja, maar dan denk ik als paarden...
Maar kijk, sporten, dat zijn allemaal spelletjes. En een dressuresport en paardenracen, dat zijn ook spelletjes.
Ja,
dan is een paard ook automatisch een spelobject.
Daar heb ik dus ook een beetje. Dan denk ik, waarom is dan een paard een spelobject bij een... Bij een draverij, maar niet bij een manege. Daar is het toch in principe ook een. Daar wordt het ook gebruikt.
Hoe zie je dat zelf?
Nou, ik heb dan zoiets van: ik begrijp het. De gemeente Utrecht wil meer regels rondom paarden en dierenwelzijn. Dat snap ik, dat is alleen maar goed. Maar dan denk ik: waarom doe je dat dan specifiek op zo'n evenement? Wat wordt georganiseerd door dierengeneeskunde?
En ook al meteen nu.
Ja.
En je zou zeggen van dierengeneeskunde studenten, die weten perfect wat ze moeten doen om die dieren goed te kunnen verzorgen, toch?
Ja, het is hun vakgebied.
Dus de dierengeneeskunde studentenkring die wil met de race dus juist meer bewustzijn creëren. En ze willen dus de kloof tussen de wetenschap en de maatschappij overbruggen.
Hebben zij al een reactie gegeven op het intrekken van de subsidie?
Nou ja, ze zijn dus teleurgesteld en ze willen dus juist die wetenschap en de maatschappij samenbrengen. Nou weet ik niet helemaal of dat met een... paardenrace echt, dat echt de oplossing is. Maar er zijn dus wel echt studenten die dus heel het jaar trainen voor die race. En dan denk ik, of dat dan nu op deze goede... of dit dan de manier is om het dierenwelzijn aan te pakken, dat weet ik niet helemaal.
Ja, nee, dat is... Dat is inderdaad wel een opvallend opmerkelijke ontwikkeling. Die we ook wel gaan volgen. Zal ook wel meer op meer plekken in het land dan ineens een ding worden.
Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. De paardendraf en rensport is sowieso wel interessant om te volgen. En het wordt ook niet zo heel veel... Niet heel veel benoemd.
Nou ja, natuurlijk afgelopen weekend het CHIO.
Ja, maar dat is dan dus niet de draf- en rensport. Want dat is echt daar zo in Wassenaar. En dan heb je Duindicht. En die kant allemaal. Maar dat is dus niet... Er wordt niet heel veel gepraat over die tak van sport.
Is dat dan ook steeds een beetje zo'n... toch een elitaire sport?
Ja, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Goed dat je de brug maakt.
En over inderdaad goed bruggetje over elitaire sport gesproken. Je had het laatst al een keer... over de relatie met Queen Elizabeth en een van jouw paarden. Maar zij heeft nu ook zelf wat te doen, hè, over haar paarden.
Ja, ze is dus ondanks de leeftijd weer op een paard gestapt. En ze zoekt verzorgers. Dus ik weet niet of jullie aanbevolen voelen. Maar, ze zoekt
Hoe oud is dat mens eigenlijk?
Volgens mij 4,95 of zo.
En die is gewoon weer op een paard gaan zitten?
Ja. Volgens mij tegen beter weten in. Of nee, hoe noem je dat?
Ja.
Het werd er afgeraden, laten we daarop houden.
Maar is dat geen leuke baan dan voor jou, Veronique?
Ja, ik zie mezelf wel helemaal gaan. Dat ik daar zo in Engeland zit, lekker die paarden rijden.
Ik hoor meteen zo'n sfeervol muziekje of zo op de achtergrond.
Ja, precies.
Veronique die daar zo loopt, zo. En dan zo even een theetje erbij. Ja, helemaal in de Britse stijl.
Nou, misschien zie ik daar mijn toekomst wel in. Ga ik toch eens even kijken. Nou,
we gaan het allemaal volgen, toch?
We gaan het allemaal volgen in de dressuretijd. En zeker ook tot volgende week.
De sportieve zetel.
Ja, en we gaan natuurlijk ook een beetje in op de actualiteit. En vandaag, als je de podcast meteen luistert natuurlijk, wat we verwachten op de dag van plaatsen, is het de start van de enige echte wielerronde van het jaar, de Tour de France.
Ja, en daar gaat mijn hartje toch wel sneller van kloppen als goed wielerfan.
En hoe snel?
Nou ja, behoorlijk wel. Ik probeer toch wel iedere dag minimaal te kijken.
Ja.
En als ik het niet kan kijken, dan kijk ik het wel terug via een samenvatting. En dan alle programma's eromheen natuurlijk. Je hebt de avondetappen in Nederland. Je hebt Vive le Velo in België. Ik probeer het allemaal te volgen.
Ja, dus je Frans, die wordt er ook nog even iets beter van. Nu wordt het wel steeds meer wat minder een Tour de France, maar eigenlijk gewoon een tour door Europa.
Ja, kijk, dat is natuurlijk...
Ze
beginnen dit jaar in Denemarken. Vandaag beginnen ze met een proloog van 13,2 kilometer, als ik het goed heb. Dat is natuurlijk al apart natuurlijk, want je zou denken Tour de France in Denemarken. Maar ze gaan niet alleen door Denemarken, maar ook door België en Zwitserland komen ze er ook nog voorbij deze komende 3 weken. Maar dat is natuurlijk een trend wat je natuurlijk al jaren ziet. Het grote geld regeert. Zo'n stad betaalt natuurlijk veel om om de startplaats te krijgen. Denemarken is ook echt bij uitstek een land waar wielrennen in opkomst is. Er doen ook veel Deense wielrenners mee deze Tour. Maar net als bij de Giro, wat de afgelopen jaren in Hongarije of in Israël is gestart. Zoekt de Tour natuurlijk ook plekken om waar ze veel geld kunnen verdienen aan het concept de Tour.
Ja, en zijn er nog een beetje opmerkelijke ontwikkelingen in de aanloop naar die Tour de France?
Ja, zoals altijd rommelt het natuurlijk een beetje met in de aanloop naar de Tour de France. Weet je, de selecties worden bekendgemaakt.
Ja.
Opvallende afwezigen zijn bijvoorbeeld Mark Cavendish, recordhouder van het aantal zegens in de Tour. Die is afgelopen week ook nog Brits kampioen geworden op de weg. Die wordt door zijn ploeg Quickstep Alpha Vinyl niet meegenomen naar de Tour.
Ja, dat is wel echt een veteraan in het vak, hè? Die doet al wat jaren mee.
Daarbij speelt ook, daar heb je ook nog de kerstverse Belgisch kampioen Tim Merlier van Appels in Phoenix. Die wordt ook niet meegenomen. Dat is natuurlijk de ploeg van Mathieu van der Poel, waar we allemaal veel van verwachten. En zo als altijd speelt natuurlijk ieder jaar weer de doping een rol. Afgelopen Tour de France had je de inval bij Bahrein Victorious omtrent de doping. Of ze zochten naar iets van verboden middelen of de doorvoer daarvan. En daar hebben ze deze week weer een inval gedaan.
Ja, wat was het niet zo dat gisteren zoveel jaar geleden is dat het een beetje loskwam, die beerpot? Beerput over de bedoping?
Goed herinneren ze 2006 is het allemaal beginnen te rollen met toen dat tijd nog Jan Ulrich en consorten. En dat is jaren natuurlijk renners naar buiten getreden. Grote voorbeeld natuurlijk Lance Armstrong.
Ja.
Wat de toerzegers moeten inleveren. En verder is het een beetje... Die wind is gaan liggen, maar het kleeft altijd nog aan die sport.
De wind blijft wel waaien, ja.
De wind blijft wel waaien. Dus ze hebben weer een inval gedaan deze week. En dus maar afwachten hoe dat afloopt. Bahrein Victorious noemt het zelf alleen maar imago-schade.
Okay.
Wat ze dan door oplopen.
Maar ja. Ja.
Maar ja, je weet het toch nooit.
Hoe voorkom je?
Kijk, ze vinden toch wel altijd iets. Hè? Kijk, dan verzinnen ze weer een nieuw drankje. Dat mag dan dit jaar wel weer. En dat blijkt dan toch net iets extra's toe te voegen. Dan staat het volgend jaar weer op de dopinglijst. Dus ja, dan kun je ook een beetje bezig blijven.
Zo blijf je bezig, ja.
Ja, dus, maar ik kijk er in ieder geval naar uit. Ik verwacht ook veel van de clash natuurlijk tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.
Oh ja. Ja.
Dat zijn toch de eeuwige rivalen.
Ja, want hoe zit het met die kansen? Wordt het een Nederlands feestje? Toch wel weer een beetje een Belgisch feestje? Of kunnen we ook...
Ik denk beide. Ik denk dat Mathieu voor zijn kansen gaat. Die gaat zeker voor ritten.
Ja.
Wout van Aert, die gaat zijn pijlen zitten op de groene sprinterstrui. En een bijkomend voordeel natuurlijk is dat Wout van Aert gewoon ook supergoed berg op kan rijden. Die heeft vorig jaar de dubbele Mont Ventoux rit gewonnen. Dus daar ben je niet alleen maar een sprinter. Dus ik denk dat Van Aert voor groen gaat. En Mathieu van der Poel voor etappes.
Hartstikke goed. En ik ben altijd een beetje een fan op afstand ook van de Tour. Ik vind het wel altijd... Je hebt inderdaad, wat jij zegt, is altijd zo'n zomers gevoel. Dat wanneer je de tv ook aanzet, dan is een hele etappe weer op de avond. Of in de middag dan en 's avonds inderdaad die avondetappe. Het is ook wel een lekker ontspannen sfeertje wat ons te wachten staat. De komende 2-3 weken...
Ja, drie weken.
Drie weken, ja.
Ze beginnen vandaag en dan aankomende zondag over 3 weken eindigen ze op de Champs-Élysées.
De Champs-Élysées. Hartstikke goed. In hartje Parijs. En wie is jouw grootste voorbeeld?
Ooit of deze Tour?
Deze Tour?
Deze Tour, ja. Ik hoop toch nog altijd op een eindoverwinning van onze Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Maar we hebben nog altijd Tadej Pogacar die ons leven zuur kan maken.
Die zit ons een beetje in de weg. En hopelijk wordt het een gemoedelijke Tour zonder wat gekke uitwassen. Het is tijd voor onze eerste rubriek. En voor de vaste luisteraars weten dan of die hebben goed in het geheugen wat die is, want...
En dan, het is weer zover.
Is het weer zover? Het is weer zover.
Het is tijd voor de actieve herinnering.
Ja, en in de actieve herinnering kijken we soms terug op een groot sportmoment. Herinneren je aan een verhaal waarin de politiek schuurt met de sport en waar er veel discussie is ontstaan. En ja, dit jaar is het ook precies een jaar geleden dat op Silverstone Hamilton en Max Verstappen elkaar van de baan afreden. En komende zondag gaan ze dat hopelijk niet weer opnieuw doen, maar er wordt wel op Silverstone gereden. En voor dit item ook aangeschoven natuurlijk Duck Tye, Max. En Mike, die zit nog steeds aan de rechterkant.
Ja, ik zit er gewoon bij, hè.
Je zit er gewoon bij. Ja, ik zit er ook. Ja, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Duck Tye, wat voor race gaat het worden zondag?
Nou, dat is een goeie. Teambaas van Red Bull, Chris Horner, heeft natuurlijk in een reactie verteld dat het zeker geen revanche wordt. Maar...
Even de studio aan het verbouwen.
Nee, helemaal prima. Maar ik denk dat het sowieso wel een mooie race gaat worden. Silverstone is natuurlijk wel het oudste circuit van het Formule 1 kalender. Plus, het heeft natuurlijk wel een grote historie. In de Tweede Wereldoorlog werd het circuit zelfs gebruikt voor bommenwerpers.
Oh, leuk feitje. Okay.
Ja,
ja, wist leuk
nee, wist ik niet. Nee,
nee ik dacht dat jij toevallig alles van de oorlog en zo was. Maar...
Ja, ah, ik ben er wel van. Maar je leert iedere dag wel heel veel.
Ja, maar ik denk dat het sowieso wel een mooi... mooi potje gaat worden, maar...
Ja, ik heb vernomen dat Max is daar niet heel geliefd. Klopt dat aan Engeland?
Ja.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, dat klopt, ja.
Ja, dat heb je wel met meer Max. Toch?
Ja, ik dacht even dat je het over mij had.
Nee.
Maar jij is heel geliefd in Engeland.
Maar, natuurlijk, kijk, Max gaat daar natuurlijk racen. Ik denk dat het natuurlijk wel weer een strijd wordt tussen Red Bull en Ferrari natuurlijk, hè? Want Mercedes loopt dan gewoon een beetje achter.
Dat is wel een dingetje, want Mercedes heeft dit seizoen heel veel problemen met hun auto.
Ja, het stuit er
Het stuit het heel erg. En daarom heeft Lewis Hamilton, de rivaal van Max Verstappen van vorig seizoen, hij had daar heel erg veel last van. Maar volgens mij, vanaf dit circuit, vanaf dit weekend, gaan ze dat een beetje aanpassen.
Ze gaan de auto een beetje aanpassen, zodat hij wat...
Nee, de regels worden gebogen.
Oh ja, natuurlijk. Ja,
precies, die gaan precies meespelen al komend weekend.
Ja,
ja, ja, natuurlijk. Dus, ja, want als Mercedes iets ontbreekt, dan wordt dat door de FIA allemaal geregeld.
En voor Mercedes is het natuurlijk ook een thuiswedstrijd met Russell en Hamilton natuurlijk. Ja. Beide Britse coureurs.
Maar misschien dan wel juist omdat het een thuiswedstrijd is. Gaat Hamilton dan weer de grootste gevaar vormen voor Max?
Oh, wat denk jij?
Nou ja, ik denk dat hij... Het brengt wel extra lading met zich mee. Kijk, als Max in Zandvoort rijdt, dan... kan die net wat extra brengen, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat Hamilton wel op zijn toppen van zijn kunnen is, natuurlijk. Hij heeft 2 weken geleden van de vorige Grand Prix. En zeker als ze dan die regels aanpassen, nou, dan moet ik het nog wel zien.
Ja, dat wordt spannend, want om wat voor regeltjes gaat dat? Is echt dat heel iets kleins of gaan we er ook echt iets in terugzien?
Nou, sorry. Nou, het is zo dat sinds dit seizoen er dus nieuwe regels zijn toegepast voor de auto's.
Ja.
En ik denk juist dat Ferrari daar het meest mee goed is omgegaan. En dat gaat inderdaad zoals wat Mike zei van de auto's stuiteren nu meer.
Ja.
Maar Mercedes heeft er volgens mij het meest last van. Waardoor zij echt tegenvallende resultaten hebben behaald. Dus dan
wordt de regel dat je meer aan je auto mag aanpassen? Of?
Nee, er wordt dan iets gedaan aan de baan, volgens mij. Maar ik weet het niet zeker.
Minder hobbels. Ja, geen idee. Er zitten toch nooit hobbels. Ja, hoe kan je minder stuiteren?
Nou, het probleem is, kijk, die auto's die liggen heel erg... die zijn aan de grond. Hè?
Ja.
Ze moeten zo laag mogelijk bij de grond, want dan kunnen ze zo snel mogelijk rijden. Het probleem is echter, als je die met 4-5 G-krachten die de bochten doorgaat, dan gaat die auto stuiteren. En dat stuiteren, dat als je dan in zo'n stoeltje zit, heel erg bij de grond, kan dat zijn natuurlijk niet de meest comfortabele stoelen, gaat dat heel veel klachten leveren aan je rug.
Ja.
Als jij heel erg lang bent, zoals Russell, die is volgens mij het langste van de delen van al die coureurs, dan heb je heel weinig ruimte in die auto om je te verschuiven. Kijk, Max Verstappen die is ietsjes kleiner dan Russell, dus die kan ook nog iets een kussentje aanpassen of weet ik wat allemaal. En daardoor heb je ook al minder last van de stuiteren. Dus we gaan het even zien hoe... ik ben benieuwd naar de aanpassingen van die Mercedes gaat doen dan dit weekend.
We gaan het zien inderdaad. Komend weekend weer een Grand Prix op Silverstone. En misschien komt Hamilton dan terug. Of blijft Max toch de koploper. En wordt het alleen maar met Ferrari een groot feest. We gaan het zien. Dit was de actieve herinnering. En die wordt altijd gevolgd door nog wat meer emotie.
Luistert u naar wat ik deze week bespreek. Want het is weer tijd voor de emotie van deze week.
Ja, deze rubriek die... verdient toch altijd wel wat uitleg, want wat is dat precies, de emotie?
Ja, de emotie van de week. Hè? De emotie bij sporten is natuurlijk in alle takken van de sport te vinden.
Ja.
Mensen die verliezen, die winnen, noem maar op. En dan heb je nog een motie, die kun je indienen in de Tweede Kamer. Ja. En dan, volgens mij heb ik het nog een keer uitgelegd. En dan krijg je de emotie van de week.
Ja, en iemand die veel weet van emoties, bijvoorbeeld door veel wedstrijden te verliezen, is Max. Dus,
ja,
emotie moet je bij mij zijn. Ja.
Trouwens supporter van ADO Den Haag.
Ja, het is leuk dat ook heel vaak terugkomt. Hè?
Wel goed nieuws trouwens, ja, afgelopen week voor ADO Den Haag. Hè? Thomas Verheid heeft bij
mij. Ja, dat is top. Ja. Daar ben ik ook heel blij mee. En dan,
maar jij komt met een motie deze week. Waar gaat die over?
Ik kom met een emotie, ja. Nee, ja, het Nederlands vrouwenelftal heeft natuurlijk afgelopen week gewonnen van Belarus. Er wordt even wat aanpassingen gedaan.
Ja, volgens mij ben je weer...
Maar die wedstrijd was bijna niet doorgegaan, omdat de KNVB had aangekondigd die wedstrijd te willen boycotten, omdat Belarus of Wit-Rusland natuurlijk een bondgenoot is van Rusland. Mm-hmm. We weten het hele conflict in Oekraïne, nou, daar heb je al zat over gehoord en gelezen. Maar uiteindelijk heeft de KNVB toch besloten om die wedstrijd door te laten gaan, omdat ze anders 3 punten aftrek zouden krijgen in hun strijd voor een WK-kwalificatie.
Ja, dat is eigenlijk worden ze gewoon met het mes op de keel gedwongen om toch te spelen.
Uiteindelijk wel, ja. Want ja, je zal maar net door die 3 punten niet het WK halen.
Ja.
En het vrouwenvoetbal is natuurlijk vooral in Nederland aan het groeien. Als je dan het WK mist, dat zal wel heel jammer zijn.
Zeker. En dan volgens mij wordt die wedstrijd wel gespeeld in een versomberde versie zonder publiek.
Ja, de wedstrijd is al gespeeld.
Oh, die is al gespeeld.
Ja, Nederland heeft 3-0 gewonnen.
Top.
Dus dat is fijn, hè? Ja. En we zijn even op een plek gezet.
Maar Max, wat is nou eigenlijk je motie dan?
Mijn motie?
Ja.
Ja, nou, ik denk, ik gooi er eens even een leuke stelling in voor de luisteraars. Ik weet niet waar ze, dan kunnen ze misschien in de comments kunnen ze
dan kunnen ze in de comments van Spotify, wat dat allemaal...
Ja, Veronique doet onze socials.
Kijk,
ze is al aan het ze is nu de queen aan het uitknippen.
Ja.
heel goed. Maar Max, wat wordt de stelling?
Ik dacht een leuke stelling. Is het terecht dat we Rusland en bondgenoten ook boycotten in sport?
Ja, en dan misschien specifiek voor de vrouwensport, want daar is het nog niet echt aan de hand. Want
nou, het is overal aan de hand, hè? Het is ook bij tennis en zo, hè?
Ja, en in de cultuursector natuurlijk ook. Maar wat ik dan gek vond, want zeg maar Europa League, Champions League van het mannenvoetbal, zeg maar, is dat allemaal al geband. En dan zag ik gisteren ineens, of van de week dan ineens, we staan ineens tegen Wit-Rusland met de vrouwen, maar...
Ja, nee, het gekke is, ook bij het WK is Rusland ook bij de mannen, mogen niet meedoen, maar bij de vrouwen weer wel.
Ja, dat bedoel ik.
En dat is natuurlijk allemaal meten met twee maten. Afgelopen weekend is er een judo-toernooi geweest in Mongolië. En die judo-bond heeft gezegd...
Mongolië?
Ja, Mongolië.
Ja, dat is een land...
Die G, die sprak je zo mooi uit.
Ja, maar ik heb het Limburg, dat weet je toch. Ja.
Maar in ieder geval, die judo-bond heeft een half uur van tevoren gezegd... Ja, luister, als jullie niet aantreden tegen de Russische deelnemers... dan wordt je hele land geweerd van het toernooi. Dus het is het probleem. Iedere sportbond meet met andere maten. En ik denk dat het is een IOC, is een overkoepelende organisatie... Ja, die de Olympische Spelen ook... organiseren, die moeten gewoon met een statement naar buiten komen en een richtlijn opstellen van om te kijken, hier moet je aan houden, want kijk, meeste van die Russische sporters, die wonen het ook allemaal in Monaco of weet ik wel allemaal, die trainen in Amerika.
Ja.
Dus wat hebben die nou echt te maken aan schuld aan die oorlog, hè? Daar kunnen zij ook niet, denk ik, heel veel, tenzij je natuurlijk gaat uitspreken, ik ben ervoor of tegen.
Maar dat doen de sporters eigenlijk niet echt.
Dat doen ze allemaal niet eigenlijk, nee. Dus
Allemaal te bang voor hun centjes, denk ik.
Dat denk ik wel. Dus ik ben benieuwd hoe dat in de komende jaren... Want ik denk niet dat het 1, 2, 3 opgelost is. Ik ben benieuwd hoe de komende jaren dat gaat uitpakken.
Ja, nou hartstikke bedankt voor je emotie. Wil je nog iets aan toevoegen?
Misschien wat emotie? Voor de rest interesseert dat vrouwenvoetbal mij niet zoveel. Dus ik vond het goed zo.
Nou, dat is dan ook maar weer duidelijk. Ja. Mike, we hebben het aan het begin al een beetje over gehad. Hè? Ik noemde het net al, dat nieuws over Sanne Wevers. Die dus uit de turnselectie stapt vanwege een conflict met de turnbond. Hoe zit dat precies?
Sanne Wevers is daar uitgestapt omdat ze heeft een ruzie ook met haar... waar ze mee samen turnde. Ik ben even de naam kwijt. Van der Poel.
Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is een, iemand die ze als in vertrouwen heeft genomen om gesprekken mee te voeren. Want haar vader was in principe de coach.
Ja, de zusjes Wevers en haar vader, die waren natuurlijk jarenlang boegbeeld ook van de Nederlandse turnwereld. En zij heeft daar eigenlijk een bommetje onder gelegd deze week.
Ja, want ze is eruit gestapt. En dat is voor ons aanleiding om dat wat beter te gaan bespreken. Dus
wij spraken hier daarom mee, of ja, Jelmer, jij sprak hier eerder op de dag mee met... Marco Knippen, in dienst van het Noord-Hollands Dagblad... en uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar in 2015.
Ja.
En daar gaan we nu even naar luisteren.
Ja, en bracht in 2020 ook een prijswinnend stuk over deze sportcultuur naar buiten. U als journalist van het Noord-Hollands Dagblad heeft daar natuurlijk ook zelf onderzoek naar gedaan. Had je dit besluit zien aankomen?
Nee, haar statement zeg maar, naar buiten is zeer onverwacht. Wat ik wel had verwacht was dat ze mogelijk haar afscheid zou hebben aangekondigd. Na de tegenvallende Olympische Spelen en eigenlijk het niet meer aantreden daarna. Ik denk ook dat het aankondigen van een afscheid verstandiger was geweest. Omdat ze alle lof toegezwaaid gekregen. Nu ontlokt ze toch een bepaalde controverse die zich ook denk ik tegen haar kan keren.
Ja. En... Ze zegt inderdaad dan vanwege die controverse wat je noemt, hè, dat het tegen haarzelf eigenlijk kan keren. Maar dat sportklimaat wat ze beschrijft, dat is wel terecht, of niet?
Nou, het sportklimaat wat zij beschrijft duidt ze natuurlijk als onveilig. En dat vertaalt ze naar zichzelf. Ik denk dat daar een nuance in aan te brengen valt. En dat er twee kanten aan die medaille zitten. Ze doelt op Vera van Pol, een Limburgse turnster uit de nationale selectie. Die jarenlang met de zusjes Wevers en vader Vincent Wevers heeft getraind. En eigenlijk sinds de bom gebarsten is in de turnwereld. De andere kant heeft leren kennen in die zin. Ze merkte dat heel veel ophef, stress en fricties achter de schermen gaf. En Vera van Pol heeft zich daar heel onheimisch onder gevoeld. Heeft zich daar ook een keer over uitgesproken in een interview. En heeft intern ook aangegeven waarom ze bijvoorbeeld even tijdelijk terugtreden uit het topsportprogramma. Ja, dat is denk ik haar goed recht geweest. En als Sanne Wevers dat nu uitlegt als dat Vera van Pol daar een onveilige situatie of klimaat heeft gecreëerd, denk ik dat dat een beetje te kort door de bocht is. Want de aanleiding is natuurlijk dat er heel veel reuring is geweest over, in ieder geval uit het verleden, de coach behandelen of de sportersbehandeling door coaches. Ja. En dat betrof haar vader. En de gevolgen daarvan voelde Vera van Pol op dat moment. Dus ik denk niet dat het een hele eerlijke manier geweest is om op deze manier zeg maar naar buiten te treden.
Ja, ja. En in hoeverre is dit dan ook een onderdeel van de verslechterde cultuur? Is het verslechterd door de jaren heen of hoe lang is dit al?
Nou, kijk, de misstanden hebben zich weliswaar ook actueel voorgedaan, maar vooral natuurlijk in de jaren en decennia daarvoor, de generaties die voor deze Olympische selectie zaten, zover wij weten. Hè.
Ja.
Maar ja, kijk, de cultuur is in die zin, of de situatie, of hoe je het ook omschrijven wil, de sfeer is verslechterd door natuurlijk alle acties die volgden op nadat de weerput openging. Dat leidde ertoe dat de bond besloot Vincent Wevers en Gerben Wiersma non-actief te zetten, de bondstrainer en de bondscoach, en het topsportprogramma tijdelijk te schrappen, terwijl natuurlijk de selectie op dat moment in volle voorbereiding was op de Olympische Spelen. Ja, dan weet je natuurlijk aan de voorkant dat er heel veel stress, heel veel onzekerheid en dus mogelijk irritatie, frictie gaat geven. Dus dat is denk ik niet de meest handige set geweest van de bond.
Ja,
dat ben ik met ze eens. Maar we moeten natuurlijk verder terugkijken. En de beerput ging open vanwege de misstanden uit het verleden. En dat was rondom coaches die nog altijd actief zijn. Ja, dat had denk ik Sanne zich ook moeten realiseren. En het is natuurlijk heel lastig om zich uit te spreken tegen haar vader. Dat begrijp ik. Maar dan moet je ook afvragen of je nu zo wilt positioneren.
Ja, ja, en dan even los van Sanne Wevers zelf. Want ook andere turnsters hebben aangegeven dat die cultuur binnen de turnsport toch wel wat haken en ogen, wat misstanden heeft eigenlijk. Ook in de documentaire van de VPRO die afgelopen week op de televisie is uitgezonden. Komen een paar oud-turnsters of meiden die nu nog steeds actief zijn ook aan het woord. Wat viel je hieraan op in de verhalen die daar naar voren kwamen?
Nou, niet veel, omdat natuurlijk eigenlijk die verhalen zijn al bekend. Ja. Deze generatie trad natuurlijk in 2011 naar buiten. Dus wat dat betreft is dit zeg maar terugblikken op hun ontboezemingen van destijds, die overigens ook al daarvoor ook al fragmentarisch waren gedaan door andere turnsters. Mm-hmm. Het verschil, om even het dossier natuurlijk samen te vatten, het verschil is gewoon geweest dat in al die jaren de bond zeg maar altijd wat wegkeek en nooit diep op die materie wilde ingaan en de coaches altijd ontkenden in ieder geval dat het zo zou zijn gegaan. En het verschil en het breekijzer in de discussie is destijds geweest het interview met Gerrit Beltman, een van de voorname coaches uit de periode waar we het telkens over hebben, die natuurlijk voor het eerst onomwonden toegaf dat de verhalen die al de ronde deden, dat die klopten. En dat hij gewoon ver over de grens was gegaan, ver over de scheef was gegaan. Ja. En in het verlengde ook zei dat hij niet de enige was. En indirect verwees naar Vincent Wevers. En natuurlijk daags daarna kwam dat naar buiten toen een oud-turnster, Joy Goedkoop, Vincent Wevers beschuldigde van fysiek en emotionele mishandeling.
Ja, ja, nu heb je voor een productie uit 2015, waar vanuit je eigen onderzoek over de misstanden in de turnwereld ook een grote journalistieke prijs gewonnen, namelijk de
2020 was dat. Ja,
2020, oké, dan heb ik dat hier even verkeerd, excuus daarvoor. 2020. Toen was eigenlijk al alles dus bekend wat nu een beetje zijn na-effecten heeft. Wanneer kreeg je als journalist de eerste signalen dat er iets mis was? Hoe lang loopt dit al?
Nou, die signalen waren er ook al rond inderdaad die tijd dat Gouden Lichting naar buiten kwam en daarvoor. Alleen, wat ik eerder schetste, het probleem was altijd dat het altijd één kant van het verhaal was. En je merkte dat er gingen op op het moment dat er getuigenissen waren, ging er altijd een stormpje aanwakkeren. Maar die luwde ook weer omdat er altijd ontkenning achter lag en je nooit het bredere verhaal kon brengen vanwege die ontkenning.
Ja,
ja, en Beltman is echt in de discussie het breekijzer geweest. Juist ook omdat het niet alleen in Nederland speelde, maar ook wereldwijd door de Larry Nassar-zaak in Amerika, maar ook in andere landen eigenlijk het breed naar buiten werd gebracht. Dat in de turnsport zit verankerd en eigenlijk een universeel probleem is geweest. Grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. En hij werd er het gezicht van in ieder geval de plegerkant. En dat heeft echt het verschil gemaakt.
Ja, dan even richting een afronding. Dan vragen mensen zich ook, ja, die dit nieuws actief volgen of gewoon ja, sportliefhebbers, die vragen zich dan toch altijd af, hoe heeft dit zo lang toch onder de radar gebleven en is het nog steeds eigenlijk niet opgelost?
Ja, nou dat heeft er dus deels mee te maken dat een bond en coaches natuurlijk absoluut geen belang bij hadden dat dit naar buiten kwam. En misschien dat de journalistiek zichzelf ook wel een verwijt moet maken dat ondanks de signalen die ook wij natuurlijk kregen toch niet in staat zijn geweest tot 2020 dit interview om echt door te kunnen pakken. Om echt de hele systematiek te kunnen blootleggen wat daarna wel gebeurd is. Dus het is denk ik een collectief falen geweest en niet serieus nemen van auteurs die wel degelijk signalen uit die periode afgaven. En daar heeft de huidige selectie heeft daar natuurlijk de nadelen van ondervonden, even los van de vraag of ze hen het ook is overkomen. Want vaak is natuurlijk dat misstanden ervaren, gaat een periode overheen voordat je dat voor jezelf wil erkennen. Maar dat heeft er denk ik wel voor gezorgd dat alles op spanning is komen te staan. En ook voor de huidige lichting. En dat is natuurlijk heel lastig als je in een Olympische voorbereiding zit. Want dan heb je natuurlijk maar één belang. Goed willen presteren op de Spelen. Wat ook heel logisch is vanuit hun eigen gedachtegang.
Ja, uiteindelijk gaat natuurlijk in de sport op nummer één staat het presteren. Over die sport gesproken, wat betekent het voor de turnwereld, dit besluit, om weer even terug te komen op dat eerste, op het nieuws van deze week?
Nou ja, de beerput is opengetrokken en die blijft open. En ja, ik denk dat we de brede discussie moeten voeren. Dat altijd is gezegd natuurlijk, het was een hard regime en dat was nodig om te kunnen presteren. Maar ik denk dat we wel tot het besef moeten komen dat prestatie en welzijn natuurlijk prima in elkaars verlengde kunnen liggen. Dus ook met een positief en veilig sportklimaat moet er gewoon goed gepresteerd kunnen worden. En ik denk dat dit de boodschap is, niet alleen aan de bond, maar in het verlengde vooral aan sportkoepel NOC-NSF. En de politiek, hoe gaan we ervoor zorgen dat er een veilig sportklimaat ontstaat of veiliger sportklimaat ontstaat waarin de echte excessen uitblijven en sporters gewoon op een positieve manier gecoacht worden en kunnen sporten, waardoor ze denk ik ook met veel meer voldoening uiteindelijk op hun sportcarrière zullen terugkijken. En anders rest toch de vraag, is het die ene medaille waard als er zoveel leed onder verscholen ligt?
Oké. Dat is dus ook een beetje afwachten en kijken wat dit inderdaad gaat betekenen voor de sport zelf. En of het nog steeds die sport kan blijven of dat dit altijd als een soort nare bijsmaak eraan blijft hangen.
Ik hoop in ieder geval voor de buitenwacht dat het even afwachten wordt. Maar ik hoop voor de innercirkel dat zij nu echt gaan doorpakken. Want de tijd is ernaar. En ik denk dat er nu echt structurele oplossingen en bedacht moeten worden. En de aanbevelingen uit dat onderzoeksrapport Ongelijkleggers, die ook de misstanden heeft benoemd en eigenlijk bevestigd, dat die aanbevelingen worden overgenomen, waardoor je echt tot een veiliger sportklimaat komt.
Ja, ja. En dan als echt tot slot, ligt hier ook een taak van de politiek, ja of nee? Of is het echt iets wat de sport zelf moet oplossen?
Nou, de sport heeft altijd aangegeven dat ze dit zelf wilden oppakken en die ruimte hebben ze gekregen van de politiek. Maar ik denk dat dit dossier heeft laten zien dat de politiek toch ergens de regievoering op terug moet pakken. En dat hoeft dan misschien niet te zijn op het pure topsportgedeelte, zeg maar de uitvoering, maar wel in het inrichten van een klimaat, van inrichten van een situatie waardoor je weet dat welzijn bijna geborgd en gegarandeerd is. En daar ligt echt een politieke taak, denk ik.
Oké, Marco Knippen, sportjournalist bij het Noord-Hollands Dagblad en uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar 2015. Hartelijk dank en bedankt voor de bijdrage en we blijven het volgen.
Geen dank, graag gedaan.
Oké, fijne dag, doe.
De sportieve zetel. Ja, we gaan weer juichen in onze rubriek De Zijlijn.
Nou, we gaan zeker weer juichen. Of nou, het was eigenlijk iets minder juichen afgelopen week langs de zijlijn voor de tennisfans. Want, of de fans van de grote tennistoernooien. Want Wimbledon is natuurlijk op dit moment bezig. En 24-voudig kampioen Serena Williams is al in een vroeg stadium uitgeschakeld, Mike.
Ja, natuurlijk de recordhoudster van Missy Grand Slams bij het vrouwen Serena Williams. Die staat op dit moment op plek 1204 van de wereldranglijst. Zo. En die is natuurlijk in de eerste ronde van Wimbledon onderuit gegaan.
Ja, had jij het verwacht?
Nou ja, weet je, ik had het niet verwacht, want het blijft toch Serena Williams. En het gras is natuurlijk ook wel een van haar specialiteiten.
Ja.
Dus ik had het niet verwacht, nee.
Nee, ik ook niet, want de laatste keer dat ze meedeed aan een grote Grand Slam viel ze huilend ook uit, toch?
Ja.
Ze was heel erg boos.
Ja, ze was boos en gefrustreerd en ze is natuurlijk ook al op leeftijd.
Dat klopt, ja.
Het blijft natuurlijk lastig, hè, want die tennisstop die wordt alleen maar groter.
Ja.
Dus van de ene kant verbaast het me niet, maar het is toch wel weer jammer voor zo'n grootheid. Hè, dat je zo'n sneuwe aftocht dan hebt.
Ja, klopt ook. Maar ook gewoon zeker voor een Grand Slam toernooi als Wimbledon, weet je wel. Dat is gewoon het Grand Slam toernooi met de meeste status, toch?
Ja, ja, dat is dus wel van oudsher. In Engeland vinden ze zichzelf sowieso altijd net wat beter.
Nou, dat kan je ook zeggen over Amerika, maar...
Ja.
Daar hebben ze nu niet echt meer recht van spreken dat het beter gaat.
Maar dat is natuurlijk wel sneu voor haar, inderdaad. Maar ja, kunnen we dan misschien langzaam concluderen dat het tijdperk Williams erop zit?
Je hebt haar zuster nog.
Venus Williams. Ja. Ja, tennis die nog. Daar heb ik ook al jaren niks meer over gehoord.
Eigenlijk ik ook niet. Nee,
nee, daarom. maar des te knapper maken natuurlijk weer zijn prestatie van Rafael Nadal, die wel op leeftijd is, die wel maar blijft winnen. Hè?
En hoorde ik ook niet iets over Roger Federer of zo, die weer iets gaat proberen?
Ja, die komt weer terug van een blessure. Die is ook wel behoorlijk op leeftijd. Maar ja, je moet het maar kunnen. Hè?
Want... Wie zie jij trouwens als de grote kanshebber voor de mannen Wimbledon?
Ik zou wel mooi vinden als Nadal weer wint.
Ja?
Dat is toch mijn all-time favorite.
Nee, die van mij ook. Maar ik zou het ook toch wel spannend vinden als Djokovic hem wint.
Dan wordt er weer een strijd in het aantal Grand Slams. Hè?
Ja, zeker.
Maar... om even bij Wimbledon te blijven. We hebben natuurlijk ook een mooi Nederlands succes. En we kunnen natuurlijk ook misschien wel verwachten tot er een dark horse daaronder zich bevindt. Want we hebben natuurlijk Tim van Rijthoven, die is naar de tweede ronde. Talan Griekspoor, die is naar de tweede ronde. En Boutic van de Zandschulp is naar de tweede ronde.
Ja, dat klopt inderdaad. En wat ik nog even wilde toevoegen over Williams, is dat ze schijnt via een wildcard... nog steeds mee te kunnen doen.
Ja, omdat ze natuurlijk... Wimbledon die mag iets van 6 wildcards bij de mannen en de vrouwen weggeven. Dus 12 in totaal.
En zij is erin,
En jij moet bij de beste 100 volgens mij van de ATP-tour staan... om aan een Grand Slam deel te nemen.
Okay.
Sta je dat niet, krijg je een wildcard. Zo is Tim van Rijthoven, die...
is ook via een wildcard
binnengekomen. Ja, die heeft dan Rosmalen gewonnen laatst. Hè? En die is dan, wegens die uitzonderlijke prestatie... is die toegelaten tot Wimbledon. En tot zijn verbazing, bij zijn eerste Grand Slam debuut heeft hij nu de tweede ronde bereikt.
Ja, ze verloor trouwens de wedstrijd dinsdagnacht dinsdagavond van de Française Harmonie Tan. In best wel een overtuigende winst voor deze relatief nieuwe in de Wimbledon circus. Maar die misschien ook wel wat voor verrassingen gaat zorgen. Dus we gaan het zeker volgen. Mike maakte net al een beetje een voorschot op andere opvallend tennisnieuws. Maar dat doen we natuurlijk lekker in ons rubriekje.
We spelen nog even verder in de blessuretijd.
Oh, de blessuretijd. Ik vind de blessuretijd eigenlijk nu veel leuker nu we ook de dressuretijd hebben.
Ja, ja. Dat sluit goed op elkaar.
Wat vindt Veronique daarvan?
Ja, dat vind ik toch wel een goede verbetering. De dressuretijd.
Ja. Je bent nu trouwens live bezig met onze socials. Hoe gaat het ermee?
Ja, ik ben de queen aan het uitknippen. Mezelf aan het opplakken. Want ja, ik moet toch wel die verzorger worden van die paarden.
Ja, en waar kunnen de luisteraars ons inmiddels volgen?
Nou, overal.
Mike, Veronique ziet een leuk verhaaltje over zichzelf te vertellen. En dan wil jij meteen weer promotie.
Ja, we moeten toch onze podcast promoten.
Ja, de Instagram is the place to be. Ja, fragmenten, alles. Leuke, exclusieve content. Dus als jij nog leuke foto's uit Limburg hebt, dan kunnen we die daar ook plaatsen.
Ja, praat lekker mee.
Ja.
Kraak lekker af.
Heb je vragen of bijzondere sporten die je ook eens voorbij wil laten komen, dan laat het ons weten. Dan gaan we dan mee aan de slag.
Dan gaan we daar zeker mee aan de slag. Maar Mike...
Blessuretijd.
De blessuretijd. Ik wilde toch daar nog even in op die Tour de France ook wel. Want wat me dan vorig jaar was bijgebleven is die crash tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Dat is, vorig jaar was dat toch?
Of ja, heb ik en, dat en de Ronde van Polen was dat.
Want wat ik altijd bij dat wielrennen heb, bij die Tour de France, of überhaupt bij dat wielrennen, ze gaan natuurlijk met 70, 80 kilometer per uur gaan ze zo, ja, zo wel als een berg af.
Nou, en dan een berg af gaan ze wel soms met 100, tegen de 100, ja, 120.
Nou ja.
Maar ze sprinten op vlakke lijn meestal met 70. Ja,
ja, ja, nou ja, ik... ik weet niet of jij dat ook hebt, want jouw hart gaat nog sneller knoppen dan bij mij. Maar je voelt de spanning of zo. Of het je voelt tegelijkertijd, ja, de spanning van de wedstrijd, maar ook op die momenten, je voelt bijna een soort pijn of zo. Dat het als, ja, stel als ze vallen.
Ja, dat is lastig inderdaad te omschrijven, maar ja, je voelt wel. Want het is ook lastig naar te kijken als ze dan vallen. Kijk, ja, niemand hoopt dat ze vallen. Groenewegen, jij refereerde aan, ja, natuurlijk vorig jaar die week
gewoon. Want die herhalingen, joh. Het is allemaal in slow motion, dan zie je zo bijna helemaal, ja, dat.
Dat is de tijdperk waar we nu in leven. Ja. Alles wordt vastgelegd en tot in den treuren wordt dat herhaald en geanalyseerd.
Ja, we hadden vorige keer natuurlijk ook die vrouw met het bordje.
Ja.
Dus ga jij daar nu...
Nee. Kijk, ik ga vaker ook kijken langs de zijlijn naar wielerwedstrijden. En vooral, ja, in Vlaanderen dan. Maar dan sta je gewoon op de weg totdat de wielrenners komen. En dan stap je gewoon een meter of twee achteruit. Want zo'n peloton, dat raast gewoon voorbij. Hè?
Ja,
die dus gaan, ja, van niemand aan de kant.
Bijna een trein gewoon is het.
Ja, 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 dus. Maar in ieder geval, we kijken uit naar de sprintduels tussen Fabio Jakobsen en Groenewegen.
Ja, want die leven dan echt een beetje in het peloton, zeg maar. Hè? Die elkaar, ja, opzoeken daar. Gaan die ook nog wat winnen? Of,
Ik ga ervan uit dat Fabio Jakobsen, als die... durf te sprinten, want hij heeft natuurlijk in een interview bij de NOS gezegd, het zal altijd bij me blijven, hè, die crash, die horror crash.
Ja.
En zeker als Groenewegen dan in de buurt is, dan is hij extra alert, zegt hij. Maar ik denk dat we wel een mooie sprintduels tussen die twee gaan zien, ja.
Ja, ja. En wat had jij verder nog?
We blijven nog heel even bij de wielrennen. Annemiek van Vleuten, die kondigt haar afscheid aan. Die gaat nog... die stopt na 2023 met wielrennen.
Over heftige crashes gesproken.
Ja, die heeft dat in een andere valpartij ook al meegemaakt. Maar ze is op dit moment... ze wordt in oktober wordt 40 en dan in 2023 ziet ze het voor gezien.
Ja.
Dus ze plakt er nog een jaartje aan vast.
Oké, opvallend wielernieuws.
Verder in het wereldkampioenschap open zwaterzwemmen heeft Van Rouwendaal de 10 kilometer gewonnen. Ja. Is daar wereldkampioen geworden, ja, ook mooi om te vermelden. Ze was er nog nooit gelukkig om op een WK open waterzwemmen een gouden medaille te halen. Wel bij de Olympische Spelen trouwens. Dan is er nog opvallend voetbalnieuws uit de Serie A. Die kondigde aan dat als er het eind van het seizoen een gelijkspel is, een aantal punten tussen nummer 1 en 2 wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. In plaats van dat er nu gekeken wordt naar doelsaldo. Dan hebben we PSV maakt een opvallende transfer. Die hebben de supertalent Xavi Simons van PSG overgenomen. De 19-jarige aanvaller of middenvelder, die komt over naar Eindhoven.
Ja.
Die heeft getekend tot 2027 en dan wordt de beoogde opvolger van Mario Götze. De man die Duitsland naar de WK-titel schoot in 2014.
Ja, dat was een moment. Ik zie dat. Nou ja, hoe ik toen naar die wedstrijd heb gekeken is eigenlijk een beetje met nog een heel, heel zuur gevoel van die penalty-serie die Nederland in de halve finale had tegen Argentinië.
Ja.
En dan keek je zo naar een finale, nou laat die Duitsers ook maar winnen, terwijl je eigenlijk nooit voor Duitsland was. En dat werd ook eigenlijk, ja, bijna nog penalties. Tot de 1-0 dan.
Ja.
Alweer 8 jaar geleden trouwens.
Dat is alweer 8 jaar geleden. Ja, het komende WK staat weer voor de boeg. Hè?
En dat laten we ook niet onbesproken, nee, voorbij.
Dan hebben we nog de waterpolusters. Die doen een Hongarije en een gooi naar de WK-titel. Die zijn, ja, staan nu in de halve finale van Griekenland. Winnen ze op Griekenland, staan ze nu in de halve finale. Dus we gaan dat ook nog volgen deze week.
Oh, ik dacht ze gingen in Griekenland tussen al die eilandjes zwemmen. Maar,
Gewoon tegen Griekenland. Ja. Jij had ook nog iets te melden?
Ik had ook nog iets te melden. Want ja, een golf aan nieuws inderdaad, zeker nu op het laatst. En ook in de golfsport zelf Aha, leuk. Want de stap van Koepka naar LIV Golf overschaduwt nieuws over extra prijzengeld van de PGA Tour. En ja, wat dat eigenlijk betekent, de Amerikaanse PGA Tour, een bekend golftoernooi wereldwijd is dat. Maar een bekende speler, een bekende golfer, Brooks Koepka dus, die stapt over naar een Saoedische Tour met natuurlijk veel geld dat daar tegenover staat.
Ja, volgens mij kreeg hij $200 miljoen tekengeld.
Ja, daar gaat toch nergens over.
Nee, ja, je zit kijk, geld...
Ja, golf is best wel een elitaire sport, ook wel het sport van het geld, maar het staat denk ik niet in verhouding tot de Amerikaanse gelden, zeg maar.
Nee, dat klopt. En het probleem met die landen is, ik krijg natuurlijk altijd de discussie van mensenrechten en moet je daar nou wel gaan spelen, ja of nee? En sporters zeggen altijd, dat is niet aan ons. Om daar wat aan te doen.
Ja.
Maar ik vind, je mag je daar wel over uitlaten. Maar van de andere kant, kijk, als jij €200 miljoen tekengeld krijgt, Jelmer, om daar een podcast te gaan opnemen,
ja.
Daar ben je wel verzekerd dat je zelfs je achterkleinkinderen als je, hebben nog geld genoeg om te leven.
Het is inderdaad wel een begrijpelijke keuze natuurlijk. Ja. En die mensen zitten alleen maar in de sportmindset, zeg maar. Ja, en je kan overal een balletje slaan, zeg maar. Maar ik blijf toch altijd wel apart vinden hoe dat morele kompas in elkaar zit.
Als je dan echt iets wilt bereiken, dan maak je gewoon als sporter, ondanks dat je getekend hebt aan een contract, daar een statement. Dan ontvang je misschien wel een gedeelte van je geld, maar dan maak je wel daar een statement. En dan die gaan je in Saoedi-Arabië echt niet oppakken, want dan heb je de hele wereld over je heen.
Ja.
Dat doen ze wel lekker met hun eigen volk, helaas. Maar in grote naam zullen ze dat niet bij doen.
Nee, en dat wordt eigenlijk steeds lastiger om wel in een moreel verantwoord land te sporten, want Amerika is ook niet meer zo gezellig.
En bij ons ook niet, met de burgeroorlog die gaande is.
Ja, is die gaande?
Ja, dat volgens de boeren wel, toch?
Ja, Gert-Jan Segers vloepte dat eruit. Altijd zo'n verantwoordelijke, degelijke politicus. Maar, Veronique, die steekt nog even de vinger op.
Maar nee, hadden jullie het gezien met Boer Koos en Gert-Jan Segers?
Nee, ik had het niet gezien. Kun je me even bijpraten?
Nou, ik
kijk
toch,
nooit naar dat duo op dinsdag. Ja.
Waarom niet?
Vreselijk duo.
Wie zit er op dinsdag?
Ja, die van de EO. Thijs van der Brink en dat...
Oh, nee.
Ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ik kwam gewoon even een fragment voorbij en er was best wel veel kritiek op, want hij werd een beetje weggezet als een soort van bekendheid, Boer Koos. En toen op Insta kreeg hij opeens wel heel veel aandacht.
Ja.
Terwijl hij tijdens het programma een beetje werd weggezet als... Ja,
dat kan ik wel in herkennen, want die talkshow op 1, nou zeg, wat erg ik me daar ook de laatste tijd aan, en de gasten die ze uitnodigen, en dan ook, je hoeft maar iets te tweeten en iemand anders is het daar niet mee eens en je zit 's avonds aan tafel. En volgens mij is dat ook een beetje de kritiek van, nou, het was gewoon een boer die aan een demonstratie meedoet en die gaat met de politicus die zich verdiept in het dossier, gaat hij daar zitten. Dat is toch een beetje waar de kritiek vandaan kwam.
Ja, het was een kwam. Beetje van, het ging een beetje over dat je niet bij een minister of iemand bij thuis kan komen, maar zij kunnen wel bij de boeren thuis komen. Ja. Daar was een beetje de kritiek over. En het ging hem gewoon een beetje krom.
Ja, ophef 1 noem ik het tegenwoordig.
Oh.
Leuk.
Nou ja, ik zag ook weer dat inderdaad die filmpjes van die politiebusjes. Dat heeft allemaal niks meer met demonstreren te maken. Maar goed, laten we het een beetje sportief houden. Heb jij nog een leuk, lekker afsluiten? Misschien iets spannends? Een transfer misschien?
Een transfer, ja. Sven Botman. Onze grote vriend die bij Lille speelde. Die is...
Dat je het over iemand anders ging hebben, maar...
Die is voor 40 miljoen... euro verkocht aan Newcastle United. Dat zijn natuurlijk ook weer astronomische bedragen waar het nergens op slaat. En het schijnt tot aankomende weken Frenkie de Jong rond gaat komen met Manchester United. En dan heeft Erik ten Hag toch wel weer zijn gedroomde middenveld compleet met Van de Beek en die terugkeert van Everton
De Jong. Want Barcelona is nu ook een beetje, dooft een beetje uit, toch? Want daar speelde die eerst, toch?
Het krabbelt langzaam erop. Ze vinden natuurlijk wel hier her en der weer wat geld. Ze hebben natuurlijk een schuld volgens mij in mijn hoofd van 1,3 miljard. Dat is niet niks.
De Spaanse slag, zeg maar.
Ik vind dat ze sowieso afgelopen seizoen al een ziel verkocht hebben met het legendarische Camp Nou of Nou Camp stadion te verkopen. De naam in ieder geval te verkopen aan Spotify. Dus dat wordt nou de komende jaren Spotify Camp Nou of Nou Camp, hoe je het maar wilt noemen.
En Duk Thijs is het heel erg met je eens.
Ja.
Nee, ik ben gewoon heel erg blij dat Frenkie de Jong naar Manchester United gaat.
Ja, dat is wel zo. Kijk, zo'n Barcelona, dat is natuurlijk een geweldige club, maar We gaan het zien.
Maar bijvoorbeeld, ik zit hier naast een Arsenal-fan. Maar met Frenkie de Jong erbij weet ik zeker dat...
Max wordt weer even op de hak genomen.
Nee, maar met Frenkie de Jong erbij weet ik zeker dat United gewoon hoger dan Arsenal gaat eindigen volgend seizoen.
Nee, maar over clubs met schulden gesproken. Max, wat vind je hiervan?
Waarvan?
Ja, van Barcelona.
Wat ze 1,3 miljard schuld hebben.
Ja, ik weet niet waar Barca het allemaal vandaan haalt, want ze hebben ook weer geboden op Lewandowski.
Ja, dus, ik zeg het ook zo, halen van her en der.
Ik denk dat ik ook maar naar Barca moet. Misschien dat ze daar een bank hebben waar ze geld stiekem onder een laag. Ik maar eens langs.
Maar ze halen natuurlijk van her en der geld vandaan en langzaam verkopen ze wel die ziel van de club. En dat is natuurlijk heel jammer.
Ja, de ziel gaat echt verloren.
Maar we gaan het zien hoe het...
Maar, even tussendoor, want we hebben het over Frenkie naar Manchester United. Maar er gaat nog een Nederlander naar Manchester United. En dat is Malasia van Feyenoord.
Ja.
Malasia, ja.
Ja, dat is het laatste nieuws inderdaad, hè?
Ja.
Laatste nieuws, altijd scherp.
Die zou eigenlijk naar Lyon gaan met Peter Bos, een Nederlandse trainer. Ja, ik pak even mijn moment nu, Jan.
Ja, de microfoon staat open en jij denkt, het moet even...
Ja, ik moet hem ook wel even laten horen. Maar die heeft dus Lyon uiteindelijk toch nog... geskipt. En daar is Lyon niet zo blij mee. Nee. Die voelen zich een beetje gebruikt en gaan nu toch naar United. Nou,
maar Max, even uit de lucht helpen. Ik kijk nooit boos, toch?
Nee.
Oké.
Heel snel, want we zijn al over tijd, Duktai.
Ja, ik weet het. Er gaan geruchten...
Anders denken mensen van, waar moeten we naar luisteren?
Nee, klopt.
Zo een beetje richting de vakantie.
Nee, maar...
dit blijft er allemaal in, dus
als
je het ermee eens bent.
Ja, klopt. We hadden het net nog over Manchester United. Maar geruchten gaan nu ook dat Ronaldo weggaat.
Ja,
Ronaldo of Ronaldo?
Ronaldo.
Cristiano, hè?
Ja, maar kijk, Ronaldo is onze gewaardeerde collega die op de achtergrond veel bijdraagt. Zoals ook deze keer dan Marco Knippen geregeld.
Klopt.
Ja.
Maar goed, als ik deze keer dan mag afsluiten van jou, Jelmer, dan...
Is er een soort hiërarchie? Of?
Nee, ik weet het niet. Ik denk...
Jij bent toch een beetje de chef.
Probeer het soort nieuws. Okay. We gaan natuurlijk allemaal, beste luisteraars, allemaal volgen aankomende zomer. Volgende week zijn we natuurlijk weer met een aflevering van de Sportieve Spitten.
Gezellige aflevering.
Ja, dan zitten we natuurlijk midden in de hectiek van de Tour. Dus daar gaan we het sowieso weer over hebben. Daar kijk ik nu al naar
uit. Je hartje gaat nu al sneller kloppen.
En ik hoop dat de transfergeruchten en op sportief gebied alles ook mooi verloopt.
Ja, en een wat sportievere week wensen we.
Ja.
Wensen we de fans en de kijkers. En dan altijd een... Wat zeggen we dan altijd? Een politiek correct sportief... Nee, een sportief politiek correct
weekend.
Weekend.
De sportieve zetel.